Ik ben Pieter.
Ik ben Nathan. Dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen.
Mannen.
Pieter, hoe is het?
Hey, Nathan. Ja, redelijk goed. Ik heb griep gehad, dus ik klink misschien een beetje snotterig nog. Maar goed genoeg om weer eens even met jou te praten.
Hoe was de uitvaart?
Ja, de uitvaart van Onno die was erg mooi. Ik heb nog wat dingen gezegd daar. En ik merkte dat ik daar heel erg worstelde met, ja, is het wel mijn plek of wat dan ook om dat te doen. Omdat er echt vrienden ook waren die al veel langer met Onno bevriend waren. En nou ja, ik deed het ook omdat ik gevraagd werd. En uiteindelijk was iedereen wel blij met wat ik zei. En dat, nou, dat vond ik ook wel fijn. Dat gaf ook wel verbinding. Het is fijn om, zeker in zulke situaties, je verhalen een beetje af te stemmen.
Mm-hmm.
Zeker omdat iedereen worstelde met schuldgevoelens.
Wat bedoel je daarmee? Dat het dan belangrijk is?
Iedereen vroeg zich heel erg af van, ja, had ik nog wat kunnen doen? En het antwoord is natuurlijk altijd ja en nee. Ergens op een bepaald niveau. Je zegt niet voor niets, bel voor hulp. Dus ergens geloven we allemaal dat er hulp mogelijk is. Maar tegelijkertijd, als je die verhalen hoorde, dan kwamen die wel redelijk overeen. En ergens vind ik dat een soort rust geven of zo. Omdat er toch ook, ja.
Dat je het wat makkelijker kan accepteren.
Ik kon het makkelijker accepteren, ja.
Ja.
Je doet wat je kan. En iedereen deed wat hij kon. En dat is echt zo. Ja. En dat voelde ik veel dieper door met anderen te praten. Ik had ook zo'n behoefte om, toen ik iedereen zag, om daarna met ze te drinken en te knuffelen met andere comedians die daar waren. Ja. En dat was heel fijn. Dat was heel liefdevol.
Zo zie je maar weer, hè, dat rouw en liefde mekaars achterkanten zijn.
Echt. Het is zo veel liefde.
Dat zo open dan?
Dat was heel mooi. Is heel mooi. Ja. En ja, dus het was een mooi punt. Dingen werden duidelijk. Mooi om mensen uit zijn leven te zien. En toch gek ook gezichten bij de mensen die je alleen maar kende uit verhalen te zien. En ik dacht ook, Jezus, eigenlijk zou er zo'n soort interventie moeten zijn. Dat je, als je er zo doorheen zit, dat je je eigen begrafenis. Dat klinkt raar, maar dat je je eigen begrafenis opzet.
Oh, Pieter, ik zie een businessmodel voor ons. we gaan op tour, we gaan het organiseren.
Ja, maar denk je niet dat het interessant is dat als je er helemaal doorheen zit, dan wil je alvast je begrafenis organiseren. En dat je gewoon ziet wat er is.
Ja.
Het is haast onmogelijk, ik weet het. Maar ergens, als je dan ziet hoeveel liefde er is en ruimte en openingen en opties.
Ja, maar ook dat je dan allemaal hoort welke kwaliteiten je hebt.
Ja.
Wat je allemaal in je hebt. Hè? Want dat is ook altijd, dat mensen zich als depressiviteit, dat ze zich een mispunt voelen. En voelen dat alles mislukt is en dit en wat je het allemaal heel groot. En
ja.
Dan ga je dat afpellen, dan blijkt het dat je helemaal niet mislukt te zijn natuurlijk.
Ja, en ergens staat het je wel toe om je even te laten vallen. Om even te proeven aan het niet zijn.
Ja?
Ja, nee, ik weet niet. Ik vond het mooi om te zien. Pijnlijk en mooi. En het was een mooie afsluiting. Nu gaat het eigenlijk wel goed. Ik vind het juist heel erg raar. Ik voel een soort gat. Want ik deed heel veel op het gebied van comedy. Ik trad zaterdag ook op. En er zit ook een paar grappen in wat ik deed. Die ik samen met Onno wat scherper heb geschreven.
Mm-hmm.
Ja, dan gaat het wel weer door je heen. Denk je, fuck, dat heb ik niet meer. Dus eigenlijk gaat het gewone leven door en voel ik me prima. Maar soms voel ik dan ineens zo'n knauw van een gat.
Ja.
Maar tegelijkertijd gaat het door. En ook dat vind ik moeilijk, dat het leven gewoon doorgaat. Dat heeft ook iets moeilijks.
Als in dat je daar een beetje schuldig over voelt? Of
ja, een beetje schuldig van.
Ja,
leid ik wel genoeg? Zo.
Ja. Weet je nog dat we daar met Wim van Lent over hadden? Een jaartje geleden ongeveer.
Ja.
Die ook zei van, nou ja, dat dan helpt een ritueel. Om het ergens vast te pakken. Dat je die twee levens naast elkaar legt. Dat je en kan stilstaan en door kan gaan.
Ja, precies.
Ja.
Ik ga nog wel wat schrijven voor Flixbus. Ik moet nog een tekst over Onno schrijven om Flixbus zeg maar af te sluiten. Ik denk dat we ook nog wel een boek daarvan gaan maken als we de originele bij elkaar krijgen. Nou, in overleg met de familie dan.
Ja.
Nou ja, en dat soort dingen. Dus er komen nog wel wat punten en komma's aan die we gaan zetten.
Waarmee je het een beetje kan vastpakken dus. En we loslaten.
Ja.
Fijn.
Ja. Ja, en de zingeving, daar moet ik nog aan toekomen.
Ja, dat hoort.
Uit de hechtingscirkel. Ik ben nog niet aan de zingeving toegekomen.
Ja, ja, ja.
Nee.
Die lopen allemaal door elkaar, al die fases. Alleen begint in ieder geval nooit met zingeving. Dat zit altijd een beetje aan het einde.
Nee, dan zeggen mensen het misschien tegen je, maar dan word je er alleen maar agressief van.
Ja. Dus we gaan het er maar, daar nog maar niet over hebben.
En hoe is het bij jou, man?
Ja, goed. Dus ik zit even half thuis, met de arts gepraat gisteren. Nou, eigenlijk niet zoveel aan de hand. Als in dat ik langzaam herstel. Als in, ik slaap weer goed. Geen last van de longen. Lig er niet helemaal af 's middags. Maar tegelijkertijd merk ik wel, als ik bijvoorbeeld 2-1 uur al ingespannen heb zitten werken. Dus ontwikkelen of nakijken. Zeker het eerste, als ik echt nieuwe dingen moet doen, dan gaat het echt zuizen. Dan moet ik gewoon stoppen, want dan gaat het echt in mijn hoofd aan alle kanten op. Dus ik moet echt niet meer dan 4 uur per dag aan het scherm staren of dingen doen. En ik merkte gisteren ook dat ik een coachingsles gaf aan studenten en dat ik er toch niet helemaal lekker in zat.
Okay.
Dus dat was wel even tricky, heb ik ook wel benoemd. Dus dat is nog wel een puntje van wat ik even in de gaten moet houden. En ik dacht van, nou, dat vind ik nog wel heel leuk en makkelijk. Maar ook individueel. En ik hoop dus dat, nou, dat zeg ik ook nog wel eens. Dat moet ik even in de smiezen houden, wat dat betekent.
Ja.
Misschien moet ik dat ook maar even niet doen. Dan ga ik wel wat andere dingen doen, wat minder in het contact zijn. Dus dat. En dat gezegd hebben, heb ik zo meteen een coaching. Dus dat privé. Van mijn eigen bedrijfje. Zal ik even zien hoe dat gaat.
Leuk.
En ga ik morgen naar 2 dagen naar onze gezamenlijke Alma Mater, de Phoenix in Utrecht. Waar ik een 2-daagse workshop op verhaal komen ga volgen. Dat is een beetje wat al in de titel verborgen zit. Van hoe kan je in een therapeutische setting, dus ook in een coaching setting, dus ook op school, zeg dan maar, verhalen gebruiken, metaforen gebruiken om mensen op een spoor te brengen. Vind ik heel leuk. Doe ik ook al in mijn workshops met een verhaal beginnen. En dat werkt. Ik vind het goed werken.
Ja, jij als journalist, dat is ook een natuurlijke kwaliteit misschien wel van je.
Ja, en tegelijkertijd is het ook anders. Hè? Want als ik het over een verhaal heb, ik het eigenlijk meer over een metafoor, over een sprookje. Het gaat een beetje over de inhoud, maar het gaat ook heel erg over, zeker aan het begin van zo'n coaching of halfweg, om mensen weer allemaal in een soort van een lage energie te brengen. En even wat bij ze te laten trillen. Van, hè, waarom vertelt hij dit? Wat wil hij hier nou mee? Een beetje verwarring te zaaien ook. He, waardoor er wat meer mogelijk is. Ik denk dat morgen en overmorgen ook meer gaan leren. En dat is eigenlijk weer niet journalistiek. Want als journalist wil je natuurlijk geen verwarring zaaien. En wil je juist urgentie benadrukken. Dus dat is heel mooi hoe dat op elkaar lijkt en ook weer niet.
Ja.
Dat is wel tof om te doen.
Ja.
Doe jij dat trouwens met verhalen werken?
Nee. Ik werk meer met beelden en vormen en schema's eigenlijk.
Ja.
En ik werk met grappen. En ik merk wel met een soort hypnose. Dus ik ga wel soms dingen kleur laten geven. En soms zeg ik zie een meisje voor me dat bla bla bla. Of ik zie een jongetje voor me dat bla bla bla. Maar dan laat ik eigenlijk de mensen het zelf kleuren, geuren, vormen geven.
Milton Taal heet dat dan, geloof ik, hè?
Ja. Ik ben groot fan van Erikson in die zin. Ja.
Dus voor de luisteraars, dat is zodanig verhalen vertellen of met taal spelen met je cliënt, dat die in een soort van prettige verwarring komt en zelf een betekenis gaat zoeken. Toch?
Ja.
Tamelijk associatief.
Ja, ook het omgekeerde doen. Dus als iemand last heeft van te veel boosheid. Nou, ga maar eens bewust uur boos
zijn. Het helderder maken. Ja. Upchunk en downchunk heet dat, geloof ik.
Hè? Heel geduldig was hij. Dat is ook mooi. Maar ik zie in jou, dus als het gaat over beelden. Wat ik bij jou zou zien nu is een man waarvan de huid dunner aan het worden is.
De huid is dunner aan het worden.
Ja, ik vind je op een of andere manier in je energie wat teerder geworden.
Ja, dat zal wel kloppen. Ik heb natuurlijk onbewust of bewust ook wel heel lang in die vooruitbeweging gezeten. En die reddersrol ook wel. Hè, in het daderschap, zou ik maar haast zeggen. Dat moet en wil ik nu ook afleggen. Dus er zit ook meer ontspanning in.
Ja.
Ook onzekerheid. Want ik vind het ook wel spannend.
Ja.
Om daarmee om te gaan. Zeker in contact. Niet met jou, maar bijvoorbeeld met groepen. Maar er zit wel. Ja, ik hoef het niet meer te doen voor een ander even.
Precies. En jij mag je ook door die groepen laten aanraken. Hè? Dat je in plaats van dat je hun aanraakt.
Zeker. Dat is leuk. Spannend op een leuke manier.
Ja.
Maar wat mij ook overkwam.
Vertel.
Ik sloeg de krant open zaterdag.
Ja.
Zoals zoveel Nederlanders. En ik las het verhaal over de Wereldwijd Door. Matthijs van Nieuwkerk en redactie.
Ja. Een oud werkgever weet dat van
ik
je.
Ik heb daar gewerkt in 2011, 12, een jaartje. En ik ben daar na een maand wist ik dat ik daar weg moest. Voor mezelf. Niet vanwege wat er in die krant stond. Hoewel dat wel opviel. Dus de hele heftige cultuur. Maar omdat ik was te veel journalist. En DWDD is wel journalistiek, maar primair entertainment. En dat bedoel ik positief hoor. Dus ik wist al heel snel, ik hoor daar niet.
Welke afdeling deed jij?
Nou, ik deed de meest ingewikkelde afdeling, omdat ik journalist was. Ik deed de afdeling nieuws. En de afdeling nieuws, dat is waar DWDD berucht om staat voor buitenstaanders. Het verhaal van zaterdag ging over de mensen op de redactie. Maar ik moest dus met de krant in de hand, 's ochtends al helemaal half Nederland gaan afbellen. Wil je komen, wil je komen, wil je komen? Ja, oké, nou, bel ik je zo weer terug. En dan, na 99 van 100 keer, chargeer, toch weer afbellen. Nou, soms was dat 's ochtends vroeg, prima. Maar het was ook wel eens om 5 uur 's middags. En omdat dan, of het nieuws was verjaard, dat kan natuurlijk, of die mensen bleken toch niet zo goed te kunnen spreken. Dus moest je ook je eigen gasten soms killen, wat ik heel ingewikkeld vond. Dus de hele dag zeggen, ja, die en die kan daar en daar over vertellen. Dan moest ik zelf besluiten, nou, het is toch niet zo'n goede spreker, of hij heeft toch niet de goede energie, of ik twijfel een beetje aan het verhaal, of ik denk dat hij heel zenuwachtig wordt. Allemaal dingen die vanuit het perspectief van een live tv-programma elke avond heel logisch zijn, maar wel pittig voor mij en voor zo'n gast natuurlijk.
Ja.
En ook weer voor de collega's, want die hadden in één keer, oh, die gast van Nathan, die is toch niet zo goed. Dus je kon het heel vaak fout doen, terwijl je het goed deed. Want het goede was, in ieder geval zorgen dat er niet de verkeerde gast 's avonds zat.
Ja.
Maar ik ging dus weg, ik heb het ook wat in de krant wel verteld, is dat Gaddafi werd gepakt, ging dood, de baas van Libië, dus 2011. En ik, nou, we moeten het daarover hebben vanavond. Nou, oké, daar waren we het wel over eens. En ik, vader van een vriend van mij, net overleden helaas, was professor islamologie en die had regelmatig met Gaddafi in de tent gezeten. In ieder geval bij Gaddafi thuis, toen hij in de Cairo doseerde. Dus nou, hij wilde wel, Fred. En het gesprek was goed en Fred gaf goede antwoorden en wat dan ook voorbereid. En nou, tot een uur of drie was het, oké, laat maar komen, leuk, nieuw gezicht. Maar toen ging de eindredacteur, de hoofdredacteur, toch eens kijken naar Fred, een foto. En durfde het niet aan, want misschien ging Fred toch te serieus of Matthijs terecht wijzen. Ik weet niet wat ze dacht. Hoe dan ook zeggen, we durven het niet aan, we gaan toch Prem bellen of Martin Simek of zo, want die kent Berlusconi en die kende Gaddafi en die lult zo lekker. Nou, ik snapte die keus volledig en ik dacht, ik moet hier weg. Dit is niks voor mij.
Ja.
Maar goed, het verhaal over het grensoverschrijdend gedrag op de redactie door Matthijs van Nieuwkerk, door zijn adjudanten. Ja, ik herkende alles.
Ja?
Ja, dus ik ben er niet bij geweest bij de meest heftige episodes, maar wel dat ik dacht, oh ja, dit kon daar wel gebeuren. Dus het kon gebeuren dat je publiekelijk te kakken werd gezet. Het gebeurde. Het gebeurde dat mensen in hoogspanning zaten de hele dag. Sterker nog, dat was gewoon zo vaak.
Ja.
Het gebeurde dat er gehuild werd. Ik heb niet meegemaakt dat mensen zelf sprong vertrokken. Tenminste, niet bewust. Maar ook ik dacht toen, dus ik ben niet om die reden weggegaan. Ik ben om inhoudelijke reden weggegaan. Ik dacht, ja, dit hoort er nou eenmaal bij.
Oké. Dus je hebt nooit de verleiding gehad van, oké, hier moet ik ergens feedback over geven of ik ga niet tegen mensen waarschuwen dat ze niet bij DWDD moeten gaan werken.
Nou, ik dacht dus wel eens als ik zoiets meemaakte, niet zo heftig als dat voorbeeld van die geluidsman, van nou, dit kan niet. Je kan niet zo met mensen omgaan, dat dachten we allemaal.
Ja.
Dus dat was het, ik denk dat iedereen dat wel dacht of heel veel. En ik was ook 40 toen ik er kwam werken ongeveer, terwijl de rest 25 was. Ja, dat is niet helemaal waar, maar een groot deel van de redactie. Dus dat was hun eerste baan, dus die wisten niet anders. Dus ik, plus een paar anderen, konden denken, hè? Maar de meeste anderen kwamen uit de televisiewereld waar dit wel extreem was, maar ze wel een beetje gewend waren. Er kwamen andere talkshows. In ieder geval die druk.
Ja, die druk is zeg maar natuurlijk. Of dat, ja, dat die druk kan
Wat is niet natuurlijk is enerzijds aan de ene kant dat 5 dagen per week één man, hè, dus die druk op hem, die ervaren druk op hem, was enorm. En die gaf die door. Want het is echt verder geen, het is echt voor mij was in ieder geval het heel aardig. Dus die druk, die gaf die door. Dat werd te veel.
Nou, wat je vertelde is dat jij het een beetje als normaal zag, maar ook sommige dingen als niet normaal. En heb je daar iets mee gedaan toen destijds? Of dacht je van, nou, het is gewoon wegwezen hier en als je het niet leuk vindt, moet je gewoon weggaan en dat is voldoende?
Nou, dus onderling wel. Onderling werd er wel vaak getroost en gezucht en strategieën en kijk maar uit en wacht maar even mee. En dus iedereen wist er wel mee om te gaan en de meeste mensen konden er ook mee omgaan. En vergis niet, heel veel mensen hebben er wel heel lang gewerkt en ook wel met plezier.
Ja.
Dus die konden ermee omgaan. Ik heb wel dingen meegemaakt van, ja, dit is absurd. Maar omdat ik toch al wist dat ik weg wilde, vond ik het ook wel weer grappig. Dus ik vond het ook wel geestig om te zien. Ik had maar een heel klein voorbeeld, een heel mooi voorbeeld vind ik dat wel. Is dat tijdens de repetitie zat de eindredacteur zat altijd op de tweede rij helemaal links op een stoel. Op een gegeven moment zat ik daar en zij stond, want ze was later binnengekomen. En ik zat er gewoon op die plek. Dus zij zag mij daar zitten. Ik stond even op om iets te doen. Ik denk aan tafel, een gast te spelen of zo. En ik kwam terug. En toen zat zij op die plek.
Ja.
Dat vond ik echt, ik vond het eigenlijk een beetje maf. Want ze wist dus dat ik daar eigenlijk zat. Maar ik vond het ook wel weer geestig. Want ik denk, oh ja, dit is gewoon haar plek. En zij moet daar zitten. En dat maakt ze me nu ook even duidelijk. Misschien had ze het zelf niet eens door. En ik heb dat altijd onthouden. Het is ook een heel klein dingetje. Maar ik dacht van, oh ja, het gaat hier echt wel over dat je de verhoudingen kent. Dat je je plek kent. En als je dat niet kent, heb je een groot probleem. Dat is net zo'n groot probleem als de inhoud. En dat herkende ik wel. Dus je kan ook niet tegen Matthijs ingaan. Je kan ook niet zeggen, nou, het zit anders. Of tenminste niet als hij drukker was. Misschien op andere momenten wel. En ook niet tegen haar. En daaronder overigens was het allemaal vrij normaal. Hè? Deden mensen, het was wel pittig, het was hard, het was snel. Het was soms genadeloos. Maar het was ook super creatief. Dat werkte wel. Maar van de bovenkant, nou, hielden zij op die manier de boel onder controle.
Oké. Is dit onvermijdelijk? Als je er zo over praat, klinkt het haast als onvermijdelijk binnen deze context.
Onvermijdelijk als je, en dat gaan we dus niet meer doen, dat gebeurt ook niet meer, als je ervoor kiest, of als het gebeurt, want dat is denk ik niet, het is zo gelopen, om 5 dagen per week een talkshow op primetime te hebben, in een tijd dat televisie, lineaire televisie ook nog de baas was, zeg maar. Hè? Dus dat gebeurt niet meer. Een talkshow primetime met 1 presentator, die zelf eigenlijk, want daar ging het om, hij was de energie, zonder hem geen DWDD, tenminste niet zo. Dus dan als je dit een tijdje, dan zal het zo gaan. Want elke dag topsport, of je dat nodig vindt, nou, ik vraag het me af, want wat was de concurrentie nu al? Nou, viel eigenlijk wel mee. Je praat het jezelf aan, maar dat gebeurt ook in heel veel bedrijven. Je praat jezelf aan dat je topprestatie moet leveren. En dat is een hele fijne motivator. Weet je wat, ik heel blij als het lukt.
Ja.
Alleen ja, het was al een beetje, ja, Champions League in je eentje, want de rest, ja, je stond tegenover het Jeugdjournaal, weet ik veel.
Ja.
En nu zie je het niet voor niks. Daarna hebben ze het geprobeerd. Talkshows, primetime, 1 presentator. Werkte allemaal niet. Niet Matthijs genoeg. Wel late night. Humberto toch 4 jaar. En dan kon het wel. Dus ze drukken er meer vanaf. Veel minder op het nieuws. Veel minder concurrentie. Je ziet Lubach lijkt mij een van de types. Net als Claudia de Breij. Die het hadden kunnen doen. En ik denk dat die het ook gevraagd is. Ze dachten van nou, dat ga ik niet doen. Ik ga niet 5 dagen in de week.
Ik ken een paar schrijvers van Lubach. En dat zijn wel mentaal echt hele gezonde mensen. Echt ja. Extreem volwassen mensen, zeg maar. Ja. Dat is heel grappig.
Ja, maar stel je voor dat Lubach 5 dagen in de week op het nieuws zou moeten reageren. Een heel tv-seizoen lang. En Arjan is Matthijs niet. Maar ik denk dat die druk, dat doet wel wat met een mens. En ik denk niet voor niks dat hij, Arjan Lubach, denkt of eens in de week of alleen maar een paar weken en dan weer niet.
Ja, ik weet nog wel dat ik toen ik een baan had voor mijn 30ste, dat ik ook wel eens huilend ergens heb gezeten. Ja. Want ik kreeg het niet rond en niemand had daar oog voor. Ja. En ik liep naar de baas en die zei,
ja.
Nou, je moet het toch afmaken. En nou, ik heb ook wel lopen janken achter mijn bureau.
Ja.
Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan.
Ja, dus die cultuur die moet veranderen. Want die cultuur zie je dus bij, zag je hier, die zie je bij, nou, laatst een jaar geleden een stuk over Mike Spijkers, die uitgever. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ook iemand die gewoon zijn eigen normen erop legde. En ik deed dat maar zo. Je ziet het bij de topsport soms. Bij de turners zag je het. Je ziet het bij restaurants, hoort heel vaak. Step over grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat was er in ieder geval schering en inslag. Dus Matthijs is nu, terecht of onterecht, dat weet ik niet, het bokkie. En die heeft, als het ware, zijn biezen gepakt voordat hij gecanceld kon worden. En dat is goed of niet goed, dat weet ik niet. Je hebt denk ik altijd al een symbool nodig, maar het is heel belangrijk. Dat vind ik, ook vanuit mijn mannenmissie, en daarom hebben we het hier ook over, is dat we gewoon, als het niet kan, dan moeten we het niet doen. Dus we kunnen niet zo'n talkshow meer hebben zoals we dat wilden, want dat legt een grote druk. Je wilt niet zo'n uitgeverij leiden of een bedrijf of een keuken. Want het is niet goed voor de mensen. Dan maak je maar een wat minder goed product. Dan is het restaurant maar wat minder druk, weet ik veel wat. En je zit nu enerzijds met de millennials die veel meer zingeving eisen op hun werk. Nou, dat ben jij natuurlijk ook in zekere zin. Je ziet met arbeidstekorten dat werknemers meer te zeggen hebben. Dus er is al een change dat denk ik dat werknemers minder pikken.
Ja. Hey, wat vind je ervan dat Matthijs van Nieuwkerk de kop van Jut zou, zeg maar, is?
Ik vind dat persoonlijk wel natuurlijk vervelend, want hij heeft er een hele aardige, hartelijke kant. En dat zag je ook op tv. En tegen mij was je ook leuk, maar waarschijnlijk omdat ik ook van het Parool was. Dus dat vind ik menselijk gezien wel pittig. En tegelijkertijd denk ik, het is heel goed dat hij het is, de kop van Jut. Omdat je dan ook ziet hoe, en daarom zijn die verhalen ook zo belangrijk, en zo goed dat Volkskrant ook zo grondig gewijzigd wordt. Dat dit gewoon erin sluipt. Het sluipt erin en mensen tolereren het. En daar gaat het eigenlijk om. Het gaat erom dat iedereen het zag gebeuren en het wel oké vond.
Ja.
He, dat het voor ons een verrassing is. Nou, dat is wel nieuws. Maar dat het voor de VARA en BNN en de mensen die er werken, die ook allemaal zeggen, ja, zo ging het eigenlijk wel. Shit, sorry. daarom is het zo belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Want dit kan dus overal gebeuren.
Ja.
En dat gaat ook niet per se om mannen, maar het is wel natuurlijk een soort van masculine omgeving.
Ja. Sporen. Ja. En dan is er nog een vraag. Weet je of de drugs gebruikt weer op de redactie?
Dat weet ik niet.
Oké.
Okay. In ieder geval niet, net als met, niet openlijk en niet waar ik bij was. En ik vind dat soort dingen, heel eerlijk gezegd, ook niet zo interessant. Nog niet. Misschien later wel. Want ook of op Matthijs en wie het met wie deed en zo, denken, ja, dit verhaal is veel belangrijker. Maar waarom vraag jij het?
Nou, omdat het invloed heeft op gedrag.
Ja.
Daarom.
Ik zou er niks over kunnen zeggen. De druk lag hoog. Ik kan me niet voorstellen. Het zijn absoluut geen engeltjes. Er werkte geen engeltje op de redactie. Ja, wat ze op het toilet deden. Ik heb het in ieder geval nooit gezien. Iedereen moest messcherp zijn. Nou ja, daar kan je drugs voor gebruiken eventueel. En wat je wel zag is dat de druk zo hoog was. Dat het daarna soms echt als het heel goed was of niet goed. Dat kan allebei. Soms zat ze tussenin. Dat er dan echt 2 uur lang mensen moesten uittrillen. Dan zaten we echt beneden aan de bar. Soms nog langer. En dan zag je vooral de samenstellers. Ja, dat waren de mensen die op de dag zelf de uitzending moesten doen. Die zag je echt zo.
Nee, Matthijs van Nieuwkerk zei zelf dat hij bijvoorbeeld geen alcohol en zo dronk. Om scherp te blijven.
Nou ja, dat kan ik dan wel vertellen precies. Want hij, in het begin werd hij denk ik een superster. Dat ging bij vrij snel. Yeah. Onverwachts. Hij heeft wel eens verteld, ook op tv. Dus dat het dan toen een beetje naar de bol steeg. Of tenminste dat hij niet wist hoe hij ermee om moest gaan. Dus hij nam het ervan. Zeg maar in de brede zin van het leven. En al vrij snel werkte dat werkte niet. Daar was hij al te snel te groot voor geworden. Dus hij moest radicaal gas terugnemen om in balans te kunnen blijven. Dus toen is hij inderdaad niet meer drinken, niet meer de stad in, gewoon naar huis. Het weekend naar de Achterhoek waar hij woonde.
Nou, wat ik hiervan zie is dus als je kijk, je hebt hele grote druk. En dat leg je voor jezelf op, inderdaad, met een illusie van roem. En nou ja, dus ergens zat het ook wel. Roem en succes of zo, dat kan ook een soort illusie worden waar je helemaal naar gaat luisteren. Maar tegelijkertijd die druk stress geeft, dat als jij in een stressreactie gaat, in een overlevingsmodus, dan ga je primair reageren. En dan ga je dus minder luisteren naar je neocortex.
Ja.
Die gaat ook uit. Dus en ik weet niet of jij wel eens als je een ruzie hebt dat je te boos wordt. Ja, op zulke momenten, dat hebben heel veel mannen, hebben dan te boos worden, maar vrouwen ook. En dan gaat je gezonde verstand uit. En dan kan je, beschadigend boos worden. En op zich hebben heel veel mensen dat. Dan is het fijn als er een volwassen deel in jezelf is. Dat je zegt, oké, ik moet nu even weglopen. Of even koud douchen of een ommetje nemen. Of er is iemand in de organisatie, als de druk zo groot is. Die zegt, jongens, dit gaat te ver.
Ja, die was er officieel soort van wel. Dus maar feitelijk ook weer niet. Dat was een heel ingewikkelde rol. En wat je dus ziet is dat je ziet permanente stress bij iedereen. Omdat de lat elke keer hoger moet. Ja. Het enige waar ze zich mee kunnen vergelijken is Amerika of wat dan ook. Dus het is onduidelijk wat hun benchmark is. Het moet elke keer beter. Nou, dat is op zich fijn. Daardoor staat iedereen onder stress. Daardoor reageren mensen primair. Fight, flight, freeze. Dus ik froze echt ook op een gegeven moment. Ik kon niks meer. En je kan ook fight. En dat zag je dus vanuit de top ook. Inderdaad. Die druk, oké, het moet nog beter, het moet nog beter. Er mag geen onzekerheid zijn. Er mocht geen onzekerheid zijn. Dus die uitzendingen waren ook van minuut tot minuut gescript.
Ja, en dat vond ik trouwens wel indrukwekkend. Zag ik bij een documentaire hoe zij daarmee omgingen. En hoe professioneel en hoe goed ze doordenken. Los absoluut. Van de inhoud. Ja, ze zijn heel scherp.
Ja, en dat was nodig, want het is live. En tegelijkertijd moet er van alles kunnen gebeuren. Want dat is natuurlijk de spirit. Dat moet niet een praatprogramma zijn.
Ja.
Dus dat vereist dus van minuut tot minuut gescript. Je weet wat iemand kan zeggen. Dus je gast bijvoorbeeld. Of gaat doen. En als het anders wordt, kan je erop anticiperen. En dat was leuk, want dan ging er iemand op tafel dansen of schreeuwen of lachen, weet ik, of huilen, et cetera.
Ja.
En dat kon dan ook. Maar dat vereiste dus blijkbaar zo ontzettend veel voorbereidingen. Zo het uitbannen van onzekerheden.
Ja.
En dat leverde dus stress op aan alle kanten. Nou ja, en dat gaat dan van boven naar beneden doorsijpelen. En er was inderdaad geen tegenkracht. Er was niet een directeur. Ja, dat was een klein mannetje, maar die vond het allemaal fantastisch. En er was niet een hoofdredacteur die het wel moest en het ook wel deed hoor. Zij was ook, in her defense, was ook een soort van buffer.
Ja.
En tegelijkertijd, en dat was een heel ingewikkelde rol, denk ik, was ze ook het doorgeefluik. En dat is eigenlijk een hele ongezonde positie. Ik weet niet hoe ze dat nu bij talkshows doen, maar ik kan me voorstellen dat je een presentator hebt en dat je een eind- of een hoofdredacteur hebt die er echt naast kan staan en tegenover kan staan.
Ja, en zelfs nog iemand. Kijk, als je degene op wie alle druk komt, die is ook heel eenzaam. En dus dit is niet om te vergoeilijken of zo. Ik vind trouwens, we kunnen er wel over schuld en zo over praten. En ik onderling moet je natuurlijk schade herstellen. Hè? Dus als Matthijs van Nieuwkerk te ver is gegaan, dan is het aan hem om de schade te herstellen tussen die mensen. Ja, maar er is ook een groot perspectief. En dat gaat eigenlijk voorbij schuld. En dan zie je ook wel dat het heel eenzaam is. Dus mensen die zo tekeer gaan, mannen die zo tekeer gaan, of vrouwen, die voelen zich over het algemeen verschrikkelijk eenzaam. En in gevaar. Dus vanuit die primaire reactie.
Ja.
En dan is het echt heel belangrijk om iemand in je organisatie te hebben die wel een mentorrol heeft. En dat is dan niet zo'n, ik weet niet of dat Frans Klein was officieel, maar iemand die echt gewoon een soort autoriteit heeft waar jij tegenaan kan leunen.
Waar jij kan rusten.
En waar je kan rusten. Zeggen, dat was het totaal niet. En dat is denk ik heel belangrijk.
Ja, dus ik kan je voorstellen, als er iemand is die in zekere zin die eenzaamheid had, voor het oog van de natie, en eigenlijk alle mensen die je tegenkomt willen iets van hem, bij wijze van spreken, had ik een beperktere mate heel anders als hoofdredacteur van Zin ook. Dat ik altijd dacht van, oké, wat is onze verhouding hier? Jij wil iets van me waarschijnlijk, maar als je dat wist is het prima. En Matthijs vertelde ook dat het zo ver ging. Dat heeft hij ook al eens bij College Tour verteld, dat mensen hem wilden slaan. Ze gelden omdat mensen zo onder indruk waren dat ze in ook een soort van stress kwamen. Ja, dat is best eenzaam. En hij zit ook op verhuurd. En hij heeft dat dus doorgereageerd op ons, zeg maar.
Ja, en je hebt natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid om dan terug te kijken en denken, oké, het is niet oké, ik ga hulp zoeken. Ja. Ik bedoel, daar heeft hij zelf ook verantwoordelijkheid in.
Ja.
Maar je hebt ook echt als organisatie, moet je zorgen dat er altijd iemand, een hiërarchie is waar iemand ook kan leunen.
Dat lijkt me heel belangrijk. Ja. En dat ontbrak dan, omdat hij te groot was geworden, eigenlijk. Ja. Dus degene die moesten controleren, die vonden het eigenlijk veel te leuk. Die zat op de eerste rij. Een beetje net zoals Ten Hag en Ronaldo. Ja. Weet je wel, Ten Hag kan roepen wat hij wil, maar er heeft Ronaldo niet zoveel mee te maken.
Ja.
En dat kan je proberen te ontkennen, maar het is er wel.
Ja.
En ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik mijn eigen baas min of meer in het zadel heb geholpen. Ja, want dan doe jij het maar.
Ja.
Heb ik zelfs een paar keer gedaan. En dat je meteen merkt ook in de relatie hoe ingewikkeld het dan wordt.
Zeker. Ja, ik heb ook iemand in de begeleiding die zijn bedrijf heeft. Die eigenaar is van een bedrijf, maar niet de directeur, maar gewoon uitvoerder. Ja, dat levert, of niet uitvoerder, maar die meer in een uitvoerende taak zit. Dat levert heel veel verwarring op.
Met overnames heb je dat wel eens. Dat je al in het bedrijf moet blijven. Ja, familiebedrijven, dat papa of mama of vaak vader dan toch nog een dag in de week verlangskomt.
En de schaduw opwerpt.
Ja, en dat is altijd, en het is bijna niet te vermijden, maar het is zo hinderlijk. Nou, dat zie je natuurlijk ook gebeurt. En dus dat, en ja, je zou kunnen zeggen, misschien was Nederland wel te klein daarvoor.
Ja, en roem en alles en succes zijn ook allemaal illusies. En als je 20, 30 bent, ben je daar gewoon gevoeliger voor. Denk ik ook dan als je wat ouder wordt.
Nou ja, dat weet je, omdat je, we gaan niet meer aan die vragen toekomen, maar dat is oké. Dat doen we volgende keer. Ik denk als je die eerste baan is en tussen de 20 en 30, dan ben je op zoek naar, hè, dan heb je identiteit heb je al een beetje gedaan, een stuk. En dan ben je op zoek naar betekenisvolle relaties, thuis, werk, de wereld. Ja, ik maakte letterlijk mee dat die 25-jarige collega's veel assertiever waren en handiger en die zijn ook professioneler dan ik in het omgaan met, nou in dit geval vaak de gasten en de dynamiek.
Oh ja?
Omdat hun wereldbeeld werd gevormd eigenlijk door, oké, wij zijn de beste show van Nederland, iedereen moet doen wat we willen. En tegelijkertijd, en daar was het ook heel goed in, je moet wel goed zorgen voor de mensen die je belangrijk vindt. Hè. Dus DWDD is mede zo'n succes geworden, omdat, dat heeft misschien Matthijs gebracht of iemand anders, dat maakt niet uit. We moeten goed zorgen voor de gasten die we hebben. Dus we moeten ze naar binnen begeleiden. We moeten ze nabellen. We moeten vragen hoe het was. He, want als ze goed waren, willen ze ze behouden. Dat is een heel eigen belang in. Ik merk nu als ik af en toe te gast ben en ik word niet opgevangen of niet uitgeleid, dan zit me dat echt dwars.
Ja.
En het publiek ook. Het publiek opwarmen. He, er is een feestje van maken. Dat merk je dus. He, mensen vragen, waarom de WDD is zo leuk? Omdat eigenlijk was het feestje al begonnen. En jij kwam binnen als kijker. He, en ze gingen, dat was ook letterlijk zo. Want eigenlijk was het, oké, we gaan beginnen. 3, 2, 1, verder. En als je dat zo leert, dan is dat jouw realiteit en dan ga je daarmee om. Dus al die gasten, er zijn mensen die dus niet trokken bij DWD. Maar de meeste zijn dus allemaal op mooie plekken terechtgekomen in de televisiewereld. Een beetje hetzelfde of juist precies omgekeerd omdat ze dit niet meer wilden. En dan ga je er dus ook naar gedragen. Maar ik weet zeker dat iedereen die nu nog in de tv-wereld werkt, hetzelfde had als ik, want dit is niet normaal en dit wil ik niet meer. En zo gaan we het anders doen. Dus nou ja, goed, het heeft wel iets opgeleverd, denk ik.
Lijkt me belangrijk voor hoe je de televisie organiseert, inderdaad.
Ja, maar überhaupt dus ook je keuken, je restaurant, je economie bij wijze, of je sportteam, of waar die ook druk is. En inderdaad, begin eens met die tegenmacht.
tegenmacht, maar ook zekerheid, ja, afspraken. Dus ja, dat mensen allemaal ZZP-contracten hebben, dat is ook heel erg fragiel natuurlijk.
Dat was inderdaad, en dat je elk seizoen maar moest hopen dat je mocht blijven.
Ja.
En dat helpt ook niet, dat is ook niet meer van deze tijd, denk ik. En het was ook in de praktijk was onzin, want iedereen ging dan weer naar een ander programma. Dus nou ja, goed, dat is meer een systeem, dat is nu niet zo interessant.
Nou, maar je moet het wel zo organiseren dat de menselijke zwaktes, die er gewoon zijn, woedeaanvallen als je onder stress staat, dat die wel afgedekt kunnen worden.
Ja, je moet ook als in de organisatie, je kent je plek. Je bent niet de leider, maar je bent lid bij wijze van spreken. En dan moet je nog steeds kunnen acteren, reageren, zonder de hele tijd bang te zijn. Dat is inderdaad natuurlijk heel belangrijk.
Ja, denk je dat? Want heeft die angst geholpen? Of is het alleen maar schadelijk? Ja, ik heb er geen idee van. Hè? Dus ik weet, als ik ga optreden, dan is het spannend. Dat geeft me focus. Ik wou dat ik iemand als het Jaap van Zweden naast me had, die heel erg streng is over voorbereiding en zo. Van ja, je hebt je gewoon niet goed genoeg voorbereid. Zo'n soort vaderfiguur, dus iemand die je streng toespreekt, zou mij heel erg helpen in de prestatie.
Ja, precies. Maar er zit dus een verschil tussen gezonde stress en ongezonde stress. Dus die gezonde stress was die spanning van inhoudelijk. Dus dat goed voorbereiden. Bij DWD, alles, net als bij de Jaap van Zweden, alles ging om goede voorbereiding.
Ja.
En daar stond je op scherp en dat was goed. Weet je zeker van die gast? Heb je hem gebeld? Kan die komen? Klopt het verhaal? Allemaal dat soort dingen.
Ja.
Dus dat was fijn. En ook het creatieve stukje. Nee, sorry, je moet wat roepen. Maakt niet uit wat het is. Oh, wat een rotplan, maar dat maakt niet uit. Slik het maar. Maar wie weet, hebben er wij wat aan. Dus ook het loskoppelen van creativiteit en inhoud van de persoon. Dat werkte ook goed. Alleen dat publiekelijk mensen afvikken. Het toch op de man spelen, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was. Dan klinkt dus de stress van bovenaf door. Dat het dan toch persoonlijk wordt.
Ja, en dan wordt het extra schadelijk. Omdat veel mensen precies natuurlijk, nou, die worden dan geraakt in allemaal thema's van de bijhoren. Je bent niet goed genoeg. Ja, wat veel mensen van binnen ergens voelen.
Ja.
Dan is het schadelijk.
Maar ik merk toevallig dus bij DWD's ook heel erg goed leren met mensen omgaan. Dus met gasten en met publiek. Dat er iedereen best wel empathisch en sociaal was van die redacteuren. Ja. En dus niet verpest. Er hebben wel een paar schalen opgelopen, denk ik. Of een boel.
Ja.
Terwijl ik bij de Telegraaf werkte. En daar was een sfeertje van, wij zijn de elite daarvoor, hè? Heel lang geleden. Wij zijn de elite, wij zijn de grootste krant, wij kennen het volk. En daar merkte ik heel weinig van empathie naar mensen toe. En daar vond ik het gedrag in die zin nog wel wat kwalijker. Je zat echt op een soort van eiland.
Okay.
En ook daar weer zo'n cultuur, maar van een andere keer.
Ik denk dat er nog een hoop ranzige verhalen uit de journalistiek op te duiken zijn.
Ach man, heerlijk, ja. Dat is voor de volgende keer. Maar ik heb het inderdaad natuurlijk nog meegemaakt dat roken, zuipen, ik ben een kunstenaar, dat soort types.
Seksisme.
Seksisme volop gedoogd. Nou, daar wil ik een andere keer over hebben.
Ja.
Hey, we moeten afronden.
Ja, jammer. Zijn we weer niet aan de vragen toegekomen?
Weer niet aan de vragen toe. Maar het zijn goede vragen van de dames. Dat gaan we volgende keer doen. En dan gaan we het hebben over het koor. En we gaan het hebben over porno en allemaal dat soort dingen. Nu was even het even DVD. Hey, wil je nog iets afrondend zeggen?
Ja, zorg goed voor jezelf.
Ja, doe ik. Door niet zoveel te doen.
Ja. En laat je gewoon aanraken, dat mag gewoon.
Ik ben wel weer aan het schrijven, dat was ik vergeten te vertellen. Maar eergisteren moest het ineens, voelde het, dat ik moest gaan dansen met de demonen. Ja, dat ben ik nu begonnen, dus dat is ook weer heel fijn en bevredigend. 2,5 jaar nadat ik aan mijn vorige boek begon.
Leuk,
dus,
en dit is echt je eigen boek, zeg maar, wordt dit. Of een eigen
boek. Ik word weer helemaal van mezelf, ja. Oh ja, en dan rond ik af.
Ja?
Want ik heb ook nog een klus afgeslagen van de week. Van een van de mannengoeroe, heel erg een stevige militair. En die wilde een boek schrijven. Zijn derde boek al, maar had zelf geen tijd. En toen belde ze mij. En toen heb ik heel verstandig nee gezegd. Zo van, oh ja, ik moet sowieso geen projecten doen. Ook omdat ik er half af lig. Maar ik dacht, ik ga ook niet meer even andermans boek schrijven.
Nee.
Eigen ding. Of niet, maar dat ziet dan wel weer.
Dat is goed.
Heb je een vraag over een man of mannen, over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar hoedoejijdatnou@gmail.com. Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste, spreek hem in op het nummer 06-82-34-8074. 06-82-34-8074. En je vindt deze informatie ook in onze show notes.
Ik was Pieter.
Ik was Nathan. En dit was de podcast Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over mannen.
Mannen, 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 mannen,